Vandaag heb ik een onderwerp dat kan niet al te veel problemen opleveren, denk ik, hè? U weet, een beetje christen heeft belijdenis gedaan. Belijdenis waarvan, daar heb ik heel wat discussies over gehoord. Dus het blijft toch enigszins problematisch. En daarnaast worden gelovigen dikwijls ook geacht om elke dag belijdenis te doen, maar dan van iets anders. En ook dat is niet helemaal zeker. Met andere woorden, het woord belijdenis kan heel wat vreemde dingen oproepen. En toch is het een zeer eenvoudig begrip, ook in de Bijbel. Maar je moet natuurlijk wel weten waar het over gaat, anders heb je er niks aan, hè? Ik heb hier Hebreeën 3 voor me liggen, daar staat in vers 1... Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt de apostel en hoge priester van onze belijdenis. De apostel en hoge priester onze belijdenis. Van onze belijdenis. Ja, wat betekent dat, hè? Die in onze belijdenis voorkomt? In het formulier, of wat? Bovendien, dan moeten wij misschien onze apostel en hoge priester Christus Jezus belijden. Aan de andere kant wordt ook gezegd dat we onze zonden moeten belijden. En in het laatste geval moet je ze dus wegdoen. Maar om Christus te belijden, wat is dat dan? Dat kan nooit wegdoen zijn, hè? Dat begrijpt u toch. Hè? Het zijn woorden die moeten een keer uitgelegd worden, denk ik. En anders lezen wij er overheen. Hier in Hebreeën, één bladzijde verder, staat in Hebreeën 4 vers 14... Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Welke belijdenis? Wat betekent dat? Is de volgende vraag natuurlijk. En in aansluiting hierop lezen we dan ook maar Hebreeën 10 vers 23... Waar staat, laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. Want die het beloofd heeft is getrouw. En dat is nou jammer, want eigenlijk staat er niet hoop, maar staat er geloof. Namelijk, laat ons de onwankelbare belijdenis des geloofs vasthouden. En daar kunnen misschien velen zich dan alsnog in herkennen. Laat ons de belijdenis des geloofs vasthouden. Maar juist hier is het vers verbasterd geworden. Niet dat het veel uitmaakt, hoor. Maar wat moet je met de uitdrukkingen, om zo te zeggen? Of dacht u van 2 Korinthe 9 vers 13? Dewijl zij door de beproeving deze bediening God verheerlijken over de onderwerping uw belijdenis onder het evangelie van Christus. Dat is 2 Korinthe 9 vers 13... Op de samenhang van het onderwerp ga ik niet in. Het is een heel praktische kwestie. Het gaat over de collecte. Dus en daar zijn we nog niet aan toe, hè? Nee. 2 Korinthe 9, vers 13. Dewijl zij door de beproeving deze bediening God verheerlijken over de onderwerping uw belijdenis onder het evangelie van Christus. En over de goeddadigheid en mededeling aan hen en aan allen. Over de collecte staat het dan dus. Het is een aardige uitdrukking. Zij verheerlijken God over de onderwerping uw belijdenis onder het evangelie. En misschien is zo'n uitdrukking hier in zo'n vers nog wel het duidelijkste. Voor wat betreft de betekenis ervan. Toch is de betekenis van de term niet zo moeilijk. We hebben het, maar dat zal wel een poos geleden zijn, ooit wel eens gehad hier over het begrip lijdzaamheid. En dus ook het gewone werkwoord lijden. Met een lange ei wel te verstaan. En de betekenis van die term is een heel simpele. Dus die van onderwerping. Men zou lijdzaam zijn, wil zeggen dat men zich in de praktijk onderwerpt aan krachten die over ons komen, waardoor wij ons laten leiden. En waardoor wij dan Leiden. Maar dit opschrijven moet je heel nauwkeurig doen. Want die kwestie zit hem in twee woorden die we het gelijk uitspreken, maar ze zijn elkaars tegengestelde. De ene schrijven we met een korte ei, Leiden. En de andere schrijven wij met een lange ei. In de uitdrukking is iemand in Leiden dat hij bidde. Uit Jacobus, die schrijf u dus met een lange ei en niet met een korte. En als u toch met een korte schrijft, dan moet het met een hoofdletter. Ja. Nou goed, hebben ze mij verteld. Maar ik hoop dat u het gevolgd hebt. Misschien mensen kijken, waar heeft hij het over? Ja, sorry. Ja, sorry. Ja, dan is Leiden in last. Ja, ja. Geen haring, geen bitterbrood, geen spot. Nou, ga doen. Doe maar weer. Doet u nou uw doel. Degene die leidt met een korte ei loopt voorop, geeft de richting aan, stuurt enzovoort. En degene die leidt met een lange ei, die loopt niet voorop, geeft niet de richting aan en die stuurt niet, hij volgt. Of hij wordt geduwd en laat zich duwen de goede kant op, dat kan ook nog. Dat is het verschil tussen die beide uitdrukkingen. Een leider gaat voorop met een korte ei en de leider met een lange ei volgt. Dat is het hele verhaal. U weet wel, leidzaamheid in gewoon Nederlands is passie. Maar ja, dat is eigenlijk geen Nederlands, hè. En passie, dat weet u, dat wordt op allerlei manieren toegepast. Maar dat betekent onder alle omstandigheden dat men zich onderwerpt aan, zich overgeeft, dat is een goed woord, overgeeft aan dingen die wij sterker achten of wenselijk achten of weet je veel wat. Dat is wat er gebeurt, hè. Hebben ze nou vandaag de Ronde van Vlaanderen, heb ik dat goed, dan weet ik dat op de fiets. Daar heb je passie bij nodig om op zo'n fiets te blijven zitten en zo hard mogelijk vooruit te gaan, hè. Doet het zeer? Ja, daarom heet het ook lijden. Doet het altijd zeer? Nee, niet altijd. Maar je vindt het gewoon gezellig en doet mee, dat is ook lijden met een lange ei. Leidzaamheid, dat is wat het is. En als er staat, gij hebt leidzaamheid van nodig, betekent het dus dat wij geacht worden ons te onderwerpen aan iemand die de macht overneemt. Hè? Wij gebruiken meestal niet van die sterke termen en als we ze toch gebruiken, dan zetten we ze in een lied, dan valt het niet zo op. Geef uw lot in handen van de Vader, met een variant, geef de heiland het roer in handen van uw aardse levensschip. Ik heb altijd een vreemde tekst gevonden. Een aardschip. Jezus heeft mijn hand gevat en hij zal mij veilig leiden. Enzovoorts. Maar dat betekent onder alle omstandigheden dat hij leidt met een korte ei en wij zijn leidzaam. Dat wil zeggen, wij laten ons leiden. Wij zijn leidzaam met een lange ei. En of het zeer doet? Ja, soms ook. Maar wij worden geacht ons daar niks van aan te trekken. Dat is het begrip leidzaamheid in de Bijbel. Hè? Maar hier hebben we een ander woord, maar er zit hetzelfde lijden met een lange ei in. En u begrijpt toch wat het betekent. Het betekent dus weer opnieuw iets als onderwerping. En dat las ik net, geloof ik, in 2 Korinthe 9. Ja, 2 Korinthe 9 vers 13. Want daar staat dat, hè, in die uitdrukking. Terwijl ze door de beproeving deze bediening God verheerlijken over de onderwerping uw belijdenis. Maar als u gewend bent Statenvertaling te lezen, mag het geen probleem opleveren. Hier worden twee woorden gebruikt in één betekenis. Namelijk onderwerping en belijdenis is hier volstrekt hetzelfde. Dat is het niet noodzakelijk altijd helemaal. Maar het zijn in ieder geval overlappende begrippen. Onderwerping is hetzelfde als belijdenis. Uw onderwerping, namelijk uw belijdenis. En daarna kun je dus gewoon vragen, onderwerping waaraan? Eigenlijk beter waaronder, want dat is logischer om het zo te vragen. Onderwerping waaronder? Nou, dat staat er onder het evangelie van Christus. Onderwerping aan, of onderwerping onder, Alleen dat schijnt geen goed Nederlands te zijn, maar ik vind het wel zo correct. Men werpt zich onder, men plaatst zich onder, men gaat liggen eigenlijk, werpen. Men gaat liggen, dat is een uitdrukking van vernedering en van onderwerping in zichzelf. Men onderwerpt zich aan het evangelie van Christus. En dat is belijdenis in de praktijk. Onderwerping aan. En dat is waarschijnlijk de zwaarste betekenis van de term. Dan zegt u misschien, nou ja, dat is leuk uitgelegd, belijdenis, maar dat is Nederlands. Staat het toch in het Grieks, dan wordt hij nog veel mooier. Want wat er staat in het Grieks, dat is een heel mooi Nederlands woord. Dat heet homologatie. Zeg het maar toch maar in het Nederlands. Homologia. Weet u wat het is? Homologatie. Ik heb het over het zelfstandig naamwoord. We hebben natuurlijk ook het werkwoord in de Bijbel, belijden. Christus belijden, God belijden. Wij belijden hem, hij belijdt ons. Wij belijden bovendien onze zonden. Dan wel onze daden, eventueel. Daar staat dus het werkwoord, dat is homologeren. En dat is een woord dat geïntroduceerd is in het Nederlands, maar het is feitelijk een Griekse term, hè. Dat homo, dat betekent letterlijk zelf. Hetzelfde, dat kan ook nog. Zelf, daarvan afgeleid hetzelfde in de zin van overeenstemmend. En als dingen homoloog zijn, dan zijn ze overeenstemmend. Dat staat gewoon in uw woordenboek. Want homo is zelf en dus het is hetzelfde. En loog, dat weet u, dat komt van logos. En logos, dat heeft met woord spreken te maken. Dus stemmend is mooi. Homoloog is dus overeenstemmend. Dat is het. En belijden is dus feitelijk overeenstemmen. Met. Dat wil zeggen, in de praktijk iets accepteren. Je kunt alleen met iets anders overeenstemmen als dat andere er al is. En dan kun je dat andere homologeren. Nou ja, wij vertalen het in dat verband met goedkeuren in plaats van overeenstemmen. Maar dat is wat het is. Iets accepteren. Ergens mee instemmen, dan wel overeenstemmen met. Dat laatste is eigenlijk sterker en dat is de echte betekenis. Overeenstemmen met. Niet maar toelaten zo van, oké, vooruit dan maar. Maar echt er deel aan krijgen. Dat is eigenlijk het idee. Dat was ook het idee trouwens achter Hebreeën, waar we het eerst uit lazen. Dat was Hebreeën 3, vers 1. Hierom, heilige broeders, die de hemelse roeping wil achterzijt, aanmerkt de apostel en hoge priester van onze belijdenis. En dan weet u wat het betekent, toch? Dat is die apostel en hoge priester aan wie wij ons onderwerpen en eventueel met wie wij instemmen. Maar je moet oppassen dat dat niet te hoogmoedig wordt. Zo van, oké, als hij er eenmaal is, we zeggen er wel amen op. Want het kan ook nog onverschilligheid zijn natuurlijk, hè, ergens mee instemmen. Maar dat is niet de bedoeling van de term. Het wil zeggen inderdaad overeenstemmen en in de zin van aanvaarden, onderwerpen. En eigenlijk is dus belijden gewoon een ander woord voor geloven. Ik ben even aan het nadenken hoe het allemaal vertaald is geworden. Het is vertaald natuurlijk met belijden, maar het is ook vertaald met dankzeggen. Dat is in de uitspraken van de Heer Jezus. Vader, ik dank u dat gij deze dingen, dan moet ik even zoeken hoor. Ik dank u dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt dezelve aan de kinderkunst geopenbaard. Matthäus 11, vers 25. In diezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide, ik dank u, Vader. Maar hij zei, ik belijd u, Vader. In de zin van, ik stem er mee in. Ik ben het ermee eens. Zoals ze zegt, dan moet je voorzichtig worden. Want dan lijkt het net of twee partijen op dezelfde hoogte staan. En dat is niet het geval, hè. Het is nog steeds beleiden. Dat wil zeggen onderwerping. Maar ik stem ermee in, ik accepteer, ik aanvaard van onderaf. En ik onderwerp mij daaraan. En dat is wat hij zei. Hij zei niet maar ik dank u. Hoewel als men ergens mee instemt, van ganser harte, dan ligt het voor de hand om het op te vatten als een dankzegging. Als u begrijpt wat ik bedoel. Per slot, ook als wij het werk van Christus, of zullen we gewoon zeggen, als wij Christus of de apostel onze belijdenis enzovoort, inderdaad belijden, aanvaarden, hoe doen we dat dan? Nou, het meest voor de hand liggende, het meest gemakkelijke is ook, lijkt mij, om hem dank te zeggen. Hij maakt zich bekend als onze apostel en hoge priester, wat het ook mogen betekenen. En wat doen wij dan als we dat accepteren, als we ons daaraan onderwerpen? Zeggen we, Heer, dank u wel voor wat u voor mij deed en voor mij doet en wat u beloofd hebt. En dat is ook een vertaling. Beloven is soms ook, een enkele keer, ik heb ze hier niet bij de hand doen, maar bij gelegenheid is dat ook een vertaling van dit woord belijden. Namelijk beloven. Ik beloof u, ik spreek met u af, ik zeg het u toe, ik belijd nu dat ik zal zus en zo doen, enzovoorts. En dan wordt het vertaald met beloven, omdat men natuurlijk bang is dat wij het woord belijden niet begrijpen, enzovoorts. Als ik alle 40 versen met u zou lezen, komen we zo'n uitdrukking vanzelf tegen. Maar het gaat er maar om dat u een indruk krijgt van de betekenis van de term. Wij stemmen ermee in. En dat is de positie in het algemeen van gelovigen. Geloof is immers geloof in het woord van God. En dus in de waarheid. Ik wil wel concreter zijn hoor. Dus geloof in feiten die God ons geopenbaard heeft. Jazeker, historische feiten. Hè? Als feiten niet historisch zijn, zijn ze überhaupt geen feiten trouwens. Hè? God maakt ze ons bekend. En de vraag is of we dat accepteren. Niet dat er iets verandert, het zijn historische feiten. En wat het woord van God betreft, u weet dat is onvergankelijk. Onvergankelijk, het eeuwigblijvende woord van God, dat verandert er ook niks mee. En of wij Christus aanvaarden als onze verlosser of niet, hij is wie hij is, daar verandert ook niks mee. God zij dank, maar van ons wordt verwacht dat wij dat erkennen of... Dan gebruik ik een ander woord. Dat we dat erkennen, maar ik had natuurlijk gewoon moeten zeggen, de bedoeling is dat wij dat belijden. En dus het niet maar voor waar houden aan zich, maar het bewust aanvaarden en daar deel aan krijgen, om zo te zeggen. Want dat is wat belijden is. Dat wil zeggen, ik neem er geen afstand van, ik hoor erbij. Dat is wat het is in de praktijk. Het blijkt uit alle schriftplaatsen die hierop betrekking hebben. Goedkeuren, erkennen, bekrachtigen, overeenstemmen, beloven. Als we zelf iets belijden op eigen initiatief, dan beloven wij wat. Maar gewoonlijk gaat het om het onderwerpen aan wat ons als feit wordt voorgehouden. En dat is uiteraard de Heer Jezus Christus in de eerste plaats, zoals in de introductie gelezen is uit Hebreeën 2, meen ik. Hè? Wij kennen de Heer als met heerlijkheid en eer gekroond. En een bladzijde verder in hoofdstuk 3 staat dat wij zouden aanmerken deze apostel, dat wil zeggen deze gezondene, want Christus is natuurlijk van Gods wegen gezonden en bovendien aangesteld. En hoge priester, als hoge priester zeker aangesteld, onze belijdenis, die wij belijden. Dat wil zeggen aan wie wij ons onderwerpen en daarna met de uitdrukking uit Hebreeën 4, tot wie wij toegaan. Maar dat is 4 vers 16. Hebreeën. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, dat is de troon van deze hoge priester naar de ordening van Melchizedek, opdat wij van hem en door hem barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd enzovoorts. Want als wij Christus belijden, betekent dat dat wij ons inderdaad aan hem onderwerpen, zodanig dat zijn kracht in onze zwakheid zal volbracht worden. Kortom, dat hij de leiding zou hebben met een korte ei, en dat wij leidzaam zouden zijn, met een lange ei. Dat wil zeggen, wij zouden ons door hem laten leiden. En dat is heel de betekenis van de uitdrukking eigenlijk. Homologeren. Dat zijn gewoon de Griekse woorden. Ze spreken ze in het Grieks geloof ik iets anders uit, maar homologeo, dat is niet echt wat anders natuurlijk, en homologia enzovoorts. Ik doe toch even een poging om wat schriftplaatsen te citeren in de hoop dat u een pen bij de hand hebt. Want ja, ik heb maar één set aantekeningen, die is voor degene die het eerst komt. De eerste keer dat we de term voorkomen, ik maak geen verschil tussen de verschillende vormen van de term werkwoord, zelfs al een naamwoord, of bijvoerlijk naamwoord zelfs. De eerste keer is in Matthäus 3, vers 6. Daar staat: zij werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonde. Nou, dan weet u wat dat betekent, toch? Het betekent niet noodzakelijk dat ze hun zonden één voor één benoemden en wereldkundig maakten welke zonden dat was. Welke zonden dat waren, welke zonden dat was. Het waren de vele zonden, hè. Maar wat het in ieder geval wel betekent, is dat zij erkenden gezondigd te hebben. Erkenden. Want dat is een van de vertalingen van het begrip als zodanig. Homologeren. Erkennen. Beleiden. En dat is wat zij deden. En het komt dus menigmaal in het Nieuwe Testament voor. Ik laat het Oude Testament buiten beschouwing om voor de hand liggende redenen, want daar vind je geen Grieks. Zij beleden hun zonden. Daarnaast vinden wij vervolgens Matthäus 7, vers 23, waar de Heer zegt: en dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend. En dat is hem. Ik heb u nooit gehomologeerd. Ik heb u nooit erkend. Ik heb u nooit aanvaard. Maar het kan ook gewoon zijn, ik heb u nooit beleden. Waarom ook niet, later wordt het in dezelfde zinsconstructie de term wel zo vertaald in de Statenvertaling. En de zin gaat verder met: gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Want iemand kan zich wel noemen bij de naam van de Heer Jezus, maar het zal toch moeten beginnen met dat de Heer zelf hen herkent. En de Heer zei: ik heb u nooit herkend en herkend. En dat je mijn naam gebruikt. Nou ja, in ieder geval sinds de wetgeving worden wij geconfronteerd met de mogelijkheid om de naam des Heren ijdelijk te gebruiken. En de ergste vorm van misbruik van de naam des Heren is in een serieuze context, als men zegt: ik ken hem, ik ben van hem, ik geloof in hem en ik dien hem. En het is niet zo. Dat is ten onrechte de naam des Heren gebruiken. En ik denk dat het veel gebeurt, want ik heb u wel eens vaker gezegd, ik kom wel eens mensen tegen die hebben het over de Heer, meestal niet meer trouwens, ze hebben het tegenwoordig over God. En noemen zich christelijk, dat wel, maar ze hebben het over God zus en God zo. Maar het is blijkbaar een andere God dan ik ken. En dus gebruikt men de naam van God ijdelijk. En commentaar van de Heer daarop is gewoon: ik heb u nooit gekend. Daarna hebben wij Matthäus 10, vers 32. En ieder dan die mij belijden zal, ziet u, je kan je zonden belijden, maar je kan ook de Heer belijden. Je kan eigenlijk alles belijden. In de zin van: ik accepteer het, aanvaard het, ik laat het toe in mijn leven, ik erken het, ik onderwerp me eraan. En ieder dan die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. Dat wil zeggen, het gaat naar twee kanten. En zo'n vers sluit dus gewoon aan bij het voorgaande. Dat wil zeggen Matthäus 7, vers 23, dat wij zojuist lazen. Wij zouden de Heer beleiden in de echte betekenis van de term, dat wil zeggen ons aan hem onderwerpen. En wanneer wij dat doen, zal hij ook ons beleiden. Dien zal ik ook beleiden voor mijn Vader die in de hemel is. En begrijp vooral goed dat deze uitspraken niet slechts betrekking hebben op de toekomst, zo van dan gaan we straks de hemel in. Maar daar gaat het niet over, het gaat over nu. Over ons leven nu. Naarmate wij hem nu beleiden en erkennen, dan wel toelaten in ons leven, dan wel naarmate wij ons nu aan hem onderwerpen, zal hij ook ons vertegenwoordigen bij God. Dergelijke uitspraken komen wij ook tegen in de brieven. Indien wij hem verloochenen, hij zal ook ons verloochenen. Het gaat over precies hetzelfde, over ons leven nu, hier. De Heer kijkt naar ons om, omdat wij hem dienen. Maar als wij dat niet doen, waarom zou hij voor ons zorgen? Voor die oude mens, die hij al lang afgeschreven heeft, al 2000 jaar geleden. Waarom zou hij? En dus blijft het naarmate wij hem beleiden, dat is in de praktijk van ons leven, voor de mensen staat er, en dat wil men niet zeggen met de mond alleen hoor, hoewel dat ongetwijfeld belangrijk is, hè? Maar in ons leven van alle dag feitelijk, naarmate wij dat doen, zegt de Heer, zal ik ook beleiden, dat wil zeggen, naar die mate zal hij ook ons beleiden, voor zijn Vader die in de hemel is. Matthäus 10, vers 32 was dat. En daarna volgt in het rijtje Matthäus 11, vers 25, die heb ik al genoemd, dat was die van Jezus zei, ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, maar er staat dus, ik beleid u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt zelf aan de kinderkens geopenbaard. Impliceren dat de Heer zelf dat dus ook doet. Nou ja, deed, en als u mij vraagt, nog steeds doet. Deze dingen voor de verstandigen verborgen houden en ze openbaren aan de kinderkens, heet dat. En kinderkens zijn kinderkens omdat ze per definitie een ondergeschikte positie innemen. En daarmee een gelovende positie. Matthäus 14, vers 7 is de volgende. Waarom hij haar met ede beloofde te geven wat zij ook eisen zou. En die moet ook duidelijk zijn. Nogmaals, het gaat me alleen om de uitdrukking, want anders kan ik dit niet eens doen. Hè? Hij beloofde met ede te geven. En u begrijpt, het woord beloven, dat is de vertaling van het woord beleiden. Het is gewoon instemmen. Hij onderwierp zich daaraan. Wat zij ook eisen zou, hij zou het haar geven, staat er dus feitelijk. Hè? En dat is beleiden, is zich verplichten tot. Heb je nog een andere uitdrukking. Daarna komen wij in Marcus, dat is in 1 vers 5, waar staat, al het Joodse land ging uit tot hem, en die van Jeruzalem, en ze werden alle van hem gedoopt in de rivier de Jordaan, beleidende hun zonden. Dus je begrijpt dat doop is, bijvoorbeeld, zonden afwassen, niet letterlijk natuurlijk, hè, maar overdrachtelijk, dan begrijp je ook dat het alleen enigszins zinnig is wanneer men inderdaad die zonden beleidt. Dat wil zeggen dat men zichzelf ziet en erkent als zondaar, zoals dat van Gods wegen nou eenmaal geopenbaard geworden is. Hè. Misschien zijn er wel kringen waar als je je laat dopen, dat je dan eerst je zonden moet vertellen. Ik zou me dat wel kunnen voorstellen dat dat bestaat, maar dat is uiteraard niet de bedoeling, hè. Bekeert u, laat u dopen en uw zonden afwassen. Weet u nog, dat is Handelingen 2. Daar gaat het over. En zonde afwassen heeft alleen zin als men zichzelf als zondaar erkent. En dat is de samenhang van deze termen. Erkennende hun zonden dus. Daarna hebben we Lucas 10 vers 21. Dat is die weer van, ik dank u Vader dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt. Dus die is identiek aan wat we lazen in Matthäus. Dit was Lucas 10, vers 21. Dan 12 vers 8 komt ook overeen met wat we al gelezen hebben. En ieder die mij beleiden zal voor de mensen, die zal ook de Zoon des Mensen beleiden voor de engelen Gods. Dus straks lazen we voor de Vader. En hier staat voor de engelen Gods. Maar het maakt in de praktijk uiteraard geen verschil. U weet, de engelen Gods zijn gedienstige geesten die uitgezonden worden ten behoeve van degene die de zaligheid beërven zullen. Dat is Hebreeën 1, het laatste vers. En daar gaat het dus over. Wanneer wij hem beleiden, zorgt hij dat wij hulp ontvangen. Genade, barmhartigheid en hulp van boven, uiteraard. En voor zover wij hem beleiden. Dan hebben we vervolgens Lucas 22. En hij beloofde het. Hij beloofde het en zocht gelegenheid om hem hun over te leveren zonder oproer. Over de omstandigheden heb ik nu even niks te zeggen. Maar dat het vertaald wordt met beloofde wil zeggen, hij stemde daarmee in. Ze kwamen overeen, dat was het, overeenstemmen. En dat is het woord dat in de eerste plaats in uw woordenboek staat bij homoloog. Overeenstemmend. Hè? Dat was Lucas 22 vers 6. En daarna komen we in Johannes 1 vers 20. Er staat de term twee keer. En hij beleed, Johannes de Doper, hij beleed, ik ben de Christus niet. Maar staat er twee keer, dat heb je vaak bij Johannes. Hij beleed en loochende het niet. Dus dan weet u dat het tegenovergestelde van beleiden is loochenen. En loochenen wil feitelijk zeggen afwijzen. Hè? En verloochenen zeggen wij soms, en dan weten we ook wat het is, hè? Afwijzen. En niet mee te maken willen hebben, ja. Hij beleed en loochende het niet en beleed, ik ben de Christus niet. Dat was het niet, was Johannes de Doper. Daarna Johannes 9 vers 22. In de geschiedenis van de blindgeborene. Dit zeiden zijn ouders omdat zij de Joden vreesden. Want de Joden hadden al reden tezamen een besluit gemaakt. Zo iemand hem beleed Christus te zijn, dat die uit de synagoge zou geworpen worden. En zo is het sindsdien gebleven, dat weet u, hè. Als men beleidt dat deze Jezus is de Christus, dan wordt men uit de synagoge geworpen. Nou, dan wordt men doodverklaard. Het is allemaal nog veel sterker. Maar te vrezen valt dat in heel wat zogenaamde christelijke kring in de praktijk hetzelfde gebeurt. Hè? Dat wil zeggen, als je zegt dat je gelooft in de Heer Jezus Christus als de Messias, als je heiland, je verlosser, je zaligmaker, je hoge priester en wat het allemaal maar was, dan loop je soms al risico. Want in sommige kringen word je niet geacht je te onderwerpen aan Christus, maar word je geacht je te onderwerpen aan de kerk. Nee, ik ben nog steeds bij het onderwerp. Men heeft mij verzekerd dat als men belijdenis des geloofs doet, officieel, met de officiële termen, dat men dan belijdenis doet van de leer der kerk. Maar men zou Christus belijden. Maar of daarvoor plaats is, in een godsdienstig systeem, van welke natuur dan ook, nou ja, dat staat nog te bezien. En hier in Johannes 9 komt dat uiteraard aan de orde. Meer kan ik er onmogelijk over zeggen nu. Het lijkt me ook niet nodig. Maar als men hem beleedt als de Christus, dan aanvaardt men hem als de Christus. En dan is er geen plaats meer in de synagoge. Ga er maar niet verder op in. Het is buiten dit onderwerp als zodanig. Het is eigenlijk een woordstudie. Hè? Nou ja, daarna komen we in Johannes 12 vers 42. Nochtans geloofden ook zelfs velen uit de oversten in hem. Dat zijn dan toch heus leden van het Sanhedrin. En hoeveel het er ook waren, ze waren in ieder geval geen meerderheid in het Sanhedrin. Vermoedelijk ook lang geen meerderheid in het Sanhedrin. Maar ze worden toch velen genoemd, hè. Nochtans geloofden ook zelfs velen uit de oversten in hem, maar om der Farizeeën wil, beleden zij het niet. Want de Farizeeën, dat waren de lui die trouw waren aan de Joodse tradities En ik zeg maar weer wat ik altijd zeg. Als de Messias komt, dan betekent dat het eind van de Joodse tradities. Daarin is plaats voor Messiaanse verwachting, Messias verwachting zo je wil, maar geen plaats voor de vervulling van die verwachting uiteraard, want essentieel voor het Jodendom is dat men de Messias verwacht, die men niet verwachten kan als hij al gekomen is inmiddels. Heeft een rabbi, nou iemand die zich rabbi noemt in elk geval, of die het is, weet ik niet wie dat bepaalt, maar heeft hij mij uitgelegd, het was Lodi van de Kamp en het was vele jaren geleden, die zei het verschil tussen Joden en Christen is dat bij Joden verwachten de Messias, alleen Christenen geloven dat hij al gekomen is, waaruit ik de conclusie trok ogenblikkelijk dat Lodi van de Kamp dus beweert dat de bedoeling is dat in de toekomst alle Joden Christenen worden. Maar niet nu. Even gelijk, de bedoeling is dat alle Joden christenen worden. Maar liefst vandaag, hè? Als het even zou kunnen. Maar zij beleden het niet, degenen die in hem geloofden, opdat zij uit de synagoge niet zouden geworpen worden. Waarmee je men ziet, ik ben nog steeds in Johannes 12, vers 42, dat die belijdenis waar het over gaat, een zeer praktisch begrip is. Hè? Niet maar iets binnenskamers, niet maar de ondertekening van een papiertje in een, wat wij in Nederland een achterkamer noemen. Maar het is openlijk, voor de mensen. Dat lazen we er straks ook. Hè? Wie mij beleden zal hebben voor de mensen, enzovoorts. En hier, ze geloofden wel in hem, maar ze beleden het niet. Dat betekent toch dat ze het geheim hielden, in dit geval. Met andere woorden, echte belijdenis is openlijk ergens vooruitkomen. Dan heb je nog een vertaling of interpretatie van het begrip belijden. Hè? Maar deze deden het niet. Anderen wel, dat is inmiddels in Handelingen 19 vers 18... Velen dergenen die geloofden, kwamen, beleidende en verkondigende hun daden. Dat wil zeggen, velen dergenen die geloofden, wil zeggen, velen dergenen die tot geloof kwamen. Want die betekenis heeft de term heel dikwijls in de Bijbel. Geloven, namelijk beginnen met geloven. Maar velen dergenen die tot geloof kwamen, melden zich, kwamen tot de apostelen, Handelingen 19, beleidende en verkondigende hun daden. Waaruit je dus ziet dat beleiden wel degelijk iets is wat men in het openbaar doet. In dit geval met de mond. Dat kon natuurlijk moeilijk anders. Openlijk, daar gaat het om. Hè? En wat die daden betreft, het betekent uiteraard hun zonden. En anders lees je de context nog maar eens. En in het bijzonder hun zonden van afgoderij. Want daar gaat het over in dat gedeelte. En dit is de beste manier om tot geloof te komen. Openlijk, in het publiek en gewoon vooruitkomen. Dit is goed omdat dat is tot heerlijkheid van de Heer. Het is bijbels bovendien. En daarna zeg ik bovendien ook nog dat het ook voor jezelf heel nuttig is. Want als je die dingen in het openbaar doet, dan kun je niet meer terug. Die vind ik aardig. Dan heb je sociale controle. Dat werkt. En soms is dat nuttig. Om allerlei redenen. Maar daar ga ik ook niet op in, want ik wil die schriftplaatsen graag noemen. Je krijgt hierna Handelingen 23 vers 8. Want de Sadduceeën, dat waren de vrijzinnigen dan wel liberalen, hè, liberale Joden. De vrijzinnigen noemen wij ze in het christendom. De Sadduceeën zeggen dat er geen opstanding is. Ze waren de materialisten van die dagen. Hè. Er bestaat alleen een stoffelijke wereld en verder niks. We zien niet meer, dus is er niks meer. De Sadduceeën zeggen dat er geen opstanding is, nog engel, nog geest, maar de Farizeeën belijden het beide. Die geloven er wel in dus en komen daar ook vooruit. En zo heb je dan twee partijen, in dit geval in het Sanhedrin, in Jeruzalem nog. En het is geloof ik de laatste gelegenheid waarbij het Sanhedrin de mogelijkheid krijgt om te kiezen voor of tegen de Heer Jezus Christus. En die gelegenheid hebben ze vele malen gehad. Vertegenwoordigende het Joodse volk, maar ook deze keer wijzen zij als volk de zaligheid af. Maar goed. Een aardige vinden wij trouwens in het volgende hoofdstuk. waar het niet vertaald is met beleiden. Hij zegt namelijk in Handelingen 24, vers 14... Maar dit beken ik u, dat ik naar die weg, welke zij sekte noemen, de God der vaderen alzo dien, gelovende alles wat in de wet en in de profeten geschreven is. Dit beken ik. Hij zegt, dit beleid ik ten volle. Niet dit geef ik schoorvoeten toe, van nou ja, laat ik maar bekennen. Maar hij zegt, dit beleid ik. Ik onderschrijf dat van harte. Dat is waar ze me van beschuldigen. Maar je hoeft mij niet tot een bekentenis te dwingen. Ik kom maar vooruit, dit is wat ik predik. Hij homologeert het, om zo te zeggen, dat ik naar die weg die zij, Joden, sekte noemen, de God der vaderen alzo dienen, want wij geloven alles. Impliciet, jullie, Joden, geloven niet alles. Want dat zegt hij dan toch, hè? Daarom worden ze zo geïrriteerd van die man, hè? Ja. Gelovende alles wat in de wet en de profeten geschreven is. En echt, daar komt niet veel voor. Ook in het christendom heb je dat probleem, hè? U weet wel, in het christendom gelooft men wel in Christus, de Heer Jezus Christus, als redder en verlosser en dat soort dingen meer. En als hoofd der kerk, maar men gelooft niet dat hij zal zitten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem en alsnog een, laten we zeggen, duizendjarig rijk zal oprichten. Men gelooft niet alles. Of men gelooft wel alles en men gelooft het letterlijk, maar zodra het gaat om het profetisch woord, dan gelooft men het niet meer. Men gelooft alles wat in het verleden vervuld is, maar men gelooft niets van wat in de toekomst nog vervuld moet worden. Niets. Behalve dan dat hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Want ja, daar kun je ook moeilijk onderuit natuurlijk. Moet toch een keer een einde gemaakt worden aan deze schepping. Armzalig geloof hoor. En wat de Joden betreft, de Joodse kant gelooft men wel dat de Messias zal komen om op aarde zo'n koninkrijk op te richten. Men zegt zelfs dat iets als duizendjarig rijk deel uitmaakt van de Joodse eschatologie, wat ik nooit heb kunnen controleren, maar het is een hardnekkige redenering. Maar het schijnt Joods te zijn, maar die geloven niet wat in de Bijbel, met name in het Oude Testament, al staat over dat de Messias een troon zou hebben in de hemel. En men gelooft ook niet dat alvorens Juda, Israël, tot bekering zal komen, de zaligheid zal gaan naar de heidenen. Nou, dat onderwerp ga ik vandaag niet op in, maar het staat wel heel uitgebreid in de Bijbel, hoor. In het Oude Testament. Ik heb u gesteld tot lichter heidenen. Ja, nou goed. Maar wij, als goed is, wij geloven alles wat in de wet en de profeten geschreven is. Sterker nog, wij belijden het. En of het ons uitkomt of niet, of wij het van praktisch nut beschouwen of niet, heeft er niets mee te maken. Waarheid, is niet afhankelijk van onze doelstellingen of ons praktisch nut of onze beleving of wat. En ook waarheid is waarheid en wij homologeren die. Wij onderwerpen onszelf aan de waarheid. Die beleiden wij op voorhand. Ook daar waar wij niet eens weten wat de Bijbel leert, om zo te zeggen, op voorhand geloof ik het. En daar leidt hij ons in. En vervolgens, waar wij dat doen en waar wij dat beleiden, en dus hem, zijn woord beleiden, beleidt hij ons. Voor zijn vader, voor de engelen, en geeft hij ons genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Nou, dat brengt ons vanzelf bij Romeinen 10, vers 9. Indien gij met uw mond zult beleiden, zodat u ziet dat het inderdaad openlijk is. En openlijk wil zeggen primair met de mond, niet uitsluitend met de mond. Hè. Ons hele doen en laten als mensen wordt samengevat in het gebruik van onze mond. Ik heb u dat wel vaker verteld, dat is een vast beginsel in de Bijbel. De Bijbel spreekt in de eerste plaats over de mond, de keel, de tong, de lippen. Oh ja, en ja, er is nog meer, ook handen en voeten enzovoorts. Hè. Maar het is met vier termen. De mond, de keel, de tong, de lippen. Want wat de mens doet is per definitie spreken, iets bekendmaken. Dat hij dat soms doet met zijn mond dicht en dus via armen en benen zal ik maar zeggen. En ik bedoel niet gebarentaal, ik bedoel in zijn praktische leven. Ja, dat is zo ja. En dat is waar het over gaat. Maar het neemt niet weg, het eerste wat de mens doet is spreken en dat wordt genoemd ter aanduiding van de gehele activiteit van de mens. Waarom ook niet? Hetzelfde geldt voor God zelf. Al wat hij doet, heet spreken. En de adem zijn monds, want zijn leven, zijn adem, en dus zijn activiteit en kracht komt naar buiten. En dat heet dus in de eerste plaats in zijn spreken, dat is wat een mens ook doet. En als iemand sprekend op iemand anders gelijkt, dan doet hij dat gewoon met zijn mond dicht, hoor. Maar dat doet hij met al zijn, met heel zijn wezen, zodat je het woord sprekend dan toch een keer tegenkomt, ook in het Nederlands, in de betekenis van alles wat er te zien is aan de buitenkant, hè. Nou goed. Niettemin, indien gij, Romeinen 10 vers 9, met uw mond zult belijden de Heere Jezus Christus, of de Heere Jezus staat er, en dus met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft. Ik zie daar geen twee verschillende dingen in. Maar eigenlijk maar één. Men gelooft met het hart. En waar het hart vol van is, zegt de Heer zelf, loopt de mond van over. Logischerwijze, want het komt er eerst uit via de mond. En men zou met het hart geloven. En als men gelooft met heel zijn, hoe heet het ook alweer in de wet, heel zijn hart, ziel, kracht, geest, verstand, of wat het maar was. Nou ja, dan komt het toch in het hele wezen naar buiten. En die twee dingen samen worden genoemd. Het is niet iets wat je voor jezelf houdt binnen en wat je geheim houdt. Dat verwacht men van ons. Omdat men het niet horen wil. Zegt men, geloof moet ieder voor zichzelf weten. Zijn individuele zaak, dat is ook zo trouwens. Hè. Of geloven doe je maar thuis. Maar ja, zo is het niet. Wij zouden dat in heel ons wezen en heel ons leven doen. En dus met het hart geloven en met de mond belijden, zodat inderdaad geloven en belijden inderdaad bij elkaar hoort. Men houdt het voor waar, maar men onderwerpt zich eraan, men maakt het zich eigen en leeft daaruit. Tamelijk ongeremd, om zo te zeggen. Vers 10 gebruikt de termen weer, want vers 10 geeft commentaar op vers 9... En samen is het weer commentaar trouwens op Deuteronomium 30, waar het een en ander aan ontleend is. Maar ook daar ga ik maar niet verder op in. Waarna volgt, en er volgen inderdaad uitdrukkingen uit het Oude Testament, eerst Romeinen 14 vers 11. Voor mij zal alle knie zich buigen en alle tong zal God belijden. Dat betekent niet dat alle mensen behouden zullen worden. Maar het betekent wel dat allen die over zijn, en die uiteindelijk de jongste dag overleefd hebben, dat zijn dus alleen maar behouden mensen. Ja, ja, dat staat hier dus ook, dat ze alleen maar behouden mensen zijn. Want er staat, alle knie zal zich voor mij buigen, en alle tong zal God belijden, enzovoort. Dat is alles, hè. Afgezien daarvan, wij lezen ook ergens dat al wat, in, wat onder de aarde is, hem zal, alle, zijn knie zich voor hem zal buigen. Maar dat betreft uiteraard ongelovigen. Dat wil zeggen, zij waren ongelovig, maar zij zullen alsnog geconfronteerd worden uiteraard met die God die zij in hun leven niet hebben willen erkennen, of anders met die Jezus die zij in hun leven hebben afgewezen. Zo werkt het nou eenmaal. En dat ze, als ze die heren die God zien, inderdaad hun knieën buigen, spontaan. Iemand zei, dat is dan verplicht. Ze is niet verplicht, dat doen ze wel spontaan, hoor. Het is alleen te laat. Dat hadden ze eerder moeten doen. Ik zal de heren loven terwijl ik nog ben. Staat er in de psalm, hè. Men zou dat doen in deze existentie, in dit leven. Dat is waar het om gaat. En als men daar te hoogmoedig voor is, dan deugt men niet voor de eeuwigheid, sorry. Voor mij zal alles knie zich buigen, alle tong zal God belijden. Maar maakt niet al te veel verschil tussen knie en tong, hè? Dat weet u toch inmiddels, hè. Dat is met heel zijn wezen namelijk. En daarna hebben we Romeinen 15 vers 9. En de heidenen God vanwege de barmhartigheid zal de verheerlijken, gelijk geschreven is. Daarom zal ik u belijden onder de heidenen en uw naam lofzingen. Daarom zal ik u belijden, die ik is eigenlijk de Heer Jezus Christus. En die u is God, de Vader om zo te zeggen. En het is een van die schriftplaatsen waarin aangekondigd wordt, waarin waar staat dat Christus na zijn opstanding het woord van God, de lof God, de eer God, de naam God, zou verkondigen onder de heidenen. En Paulus past het hier toe, dus op deze omstandigheden, met name in Rome. Met andere woorden, de Heer Jezus beleidt God. Onderwerpt zich aan hem. Uiteraard, de Zoon dient de Vader. Dat is wat de Bijbel leert. Dan hebben wij nog Filippenzen 2, vers 11. Maar die noemde ik al zomaar spontaan uit het hoofd, zeg maar. Filippenzen 2, vers 11. Nou ja, dat begint bij vers 10. Bij vers 9 namelijk, God heeft Christus uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Vers 10, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie, dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, rechtstreeks ontleend aan Jesaja 45. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is. Alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is. En dat tot heerlijkheid Gods des Vaders. Namelijk tot heerlijkheid van God die de Vader is. Dus straks lazen we onderwerping, uw belijdenis, weet u nog? Dat is ook zijn tweede naamvalsvorm. Onderwerping, namelijk belijdenis. En hier God, namelijk de Vader. Ook een tweede naamval. En wat u niet begrijpt, dat vergeet u gewoon. Maar ik ga gewoon verder. Hè. Hier staat inderdaad dat alles wat in de hemel, op aarde en onder de aarde is, de Heer Jezus Christus zou belijden, erkennen. Maar dat wil ook zeggen dat er een categorie is die zich dus onderwerpt aan de rechter. Aan Christus als de rechter. En dat betekent dat zij onderworpen zijn aan het oordeel van verdoemenis. Ja, het oordeel dat over hen wordt uitgesproken. Zo wordt het nou eenmaal in de Bijbel geleerd. En dat lijkt mij voldoende. Goed, dan hebben we nog 1 Timotheus 6, vers 12. Waar staat strijd, de goede strijd des geloofs. Het is geschreven aan Timotheus, hè. Nee, niet aan een zondaar die strijdt om in te gaan of zoiets, hè. Of om eeuwig leven te ontvangen. Maar aan iemand die beschouwd moet worden als een ouderling. Een voorganger of hoe het maar genoemd mag worden. En Paulus schrijft hem en zegt, strijd de goede strijd des geloofs. Dat wil zeggen, er is zoveel strijd te strijden. Het hele leven schijnt een strijd te zijn, heeft men mij wijsgemaakt. Maar in het algemeen is het de verkeerde strijd. Je verdient er niks mee. Bovendien, je legt het altijd af. Hè. De strijd om het bestaan, de strijd om in dit leven, dat verlies je altijd. Dat gaat fout. Er is maar één strijd, één goede strijd waar winst te behalen valt. Dat is de strijd des geloofs. En dat is dus de strijd eventueel om trouw te blijven. Want geloof is trouw. Om trouw te blijven aan de Heer en zijn woord. En al het andere is de moeite van strijden. In die verhoudingen in ieder geval absoluut niet waard. Hè? Strijd de goede strijd des geloofs. Daarna staat de grijp naar het eeuwige leven. Dat vind ik de meest opvallende uitspraak. Omdat de eerste reactie vermoedelijk van ons is. Dat had hij toch al, het eeuwige leven. En dat is een goeie. Dat had hij ook al, natuurlijk. Maar juist daarom zou je eraan moeten grijpen. Want eeuwig leven zou men niet verwerven. En dan heeft men het en dan bergt men het op in een kastje of in de la of op de schoorsteenmantel. Nee, bij de verzekeringspapieren, broeder, dat kan ook nog, ja. Zo van, in geval dat het nodig is, dan kunnen we er altijd nog naar grijpen. Nee, men zou er elke dag naar grijpen. Dat leven zou geleefd worden. Dat is wat het is. Grijpen. In de zin van, hou het vast. Leef daaruit. Maar woorden van die strekking lazen we er straks al uit de Hebreeënbrief. Helemaal aan het begin, hè. Over een belijdenis die men zou vasthouden. En hier heet het gewoon, grijp naar het eeuwige leven, opdat men het zou leven, uiteraard. Hè? En niet zich zou verliezen in vergankelijke dingen, in het vergankelijke leven. Het risico van allen die beschouwd worden als geestelijke leiders, want het woord voorganger is uit de mode. Tegenwoordig zijn ze pastors of zo, weet ik veel. Of geestelijke leiders heet het tegenwoordig. Maar het risico van al die lui is dat ze zich bezighouden niet met het eeuwige leven, maar met het vergankelijke leven. Omdat daar nou helemaal behoefte aan is. Mensen hebben problemen met hun oude leven. Maar wij grijpen naar het eeuwige leven, niet naar het oude. En als je dat doet, naar het eeuwige leven grijpt, dan zorgt de Heer voor het oude leven. En als het dan nog niet beantwoordt aan onze normen, ja jammer dan waren het zijn normen. Grijp maar het eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijt en de goede belijdenis beleden hebt. Want wat doe je met een belijdenis? Die beleid je dus, hè? Goede belijdenis beleden hebt. Ik vind het mooi hoor, zulke uitdrukkingen, ja. En de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen, want belijden doe je in het openbaar. En de goede belijdenis is inderdaad die van het strijden van de goede strijd des geloofs en die van het grijpen naar het eeuwige leven, naar die onvergankelijke dingen die God ons gegeven heeft. En dat is dus de goede belijdenis. En dat doet men dus, dat beleidt men dus, dat eeuwige leven leeft men dus en die strijd strijdt men dus in het openbaar, naar buiten toe. Dat is ons leven in de praktijk. Zo je wilt onze wandel of onze ziel, maar dat is wat ons leven is en zou bepalen. Goed, ik heb er nog een paar zeggen. Titus 1 vers 16 gaat het over luie buiken en ander ongeregeld, kwade beesten. In vers 12, maar dan in vers 16, zij belijden dat zij God kennen. Dat zijn degenen die zich begeven tot Joodse fabelen, staat er. Sorry, ik heb het niet geschreven. Zij begeven zich tot Joodse fabelen. Nee, het is niet verstandig om er in het publiek over te spreken, want je krijgt er scheuringen van, dat weet ik. Maar dat is mijn zaak niet. Mijn zaak is, staat in de Bijbel en dus hè, spreek ik erover. Ze begeven zich tot Joodse fabelen, Titus 1 vers 14, en geboden der mensen die hem van de waarheid afkeren, want dat doen religieuze gebruiken altijd, keren van de waarheid af. En dan staat er, alle dingen zijn rein voor de reinen, maar voor de bevlekte en ongelovigen is geen ding rein, maar hun verstand en geweten zijn bevlekt. Zij belijden dat zij God kennen, zouden de wetten en regels op. Nou, zij verklaren sommige dingen voor rein en andere voor onrein. Zij mogen niet dit en ze moeten dat enzovoorts. En de staat van diezelfde lui om die reden. Zij belijden dat zij God kennen. Zij erkennen dat zij God erkennen. Zij belijden dat ze God kennen. Maar zij verloochenen. En we hebben al gezien dat dat het tegenovergestelde van belijden is, hè. Zij verloochenen hem met de werken in de praktijk van hun leven, want deze werken zijn de verloochening van Christus. Het zijn namelijk werken waarin de vrijheid die wij in Christus hebben ontvangen geloochend wordt en dus ook de genade waarin wij staan. En daarna worden ze genoemd gruwelijk, dat is een ander woord voor afgodisch, en ongehoorzaam en tot alle goed werk ongeschikt. Ik zou het niet durven zeggen. Maar het staat hier toch. Zij belijden dat zij God kennen, maar zij gebruiken zijn naam in de praktijk ijdelijk. Dan hebben wij Hebreeën 11. Hebreeën 11 vers 13. Deze allen, de aartsvaders, zijn in het geloof gestorven. De beloften, dat wil zeggen de vervulling van de beloften, niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst en hebben beleden in de praktijk gedemonstreerd dus ook, hè? Want dat is waar het over gaat, hè? Ze hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. En daarna wordt het gerelateerd aan hun spreken, want die zulke dingen zeggen. Maar wat hebben ze eigenlijk gezegd? Ze hebben geleefd in een land dat het hun niet was, demonstratief in tenten. Ze hebben geleefd als nomaden enzovoorts, want de Heer zou hun een land, een vaderland geven. Zeiden zij daarmee, met de mond dicht. Dat ze die ook open gedaan zullen hebben, dat zou wel, maar dat is niet wat hier vermeld wordt. Ze hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde waren. En het wordt hier gezegd over degenen die geacht worden nog te spreken nadat zij gestorven zijn. Want hun levens, zoals we die beschreven vinden in de Bijbel, zijn sprekende voorbeelden. En dus hebben wij nog steeds een wolk van getuigen rondom ons liggende. Maar dat is het eerste vers van het volgende hoofdstuk, dat hier op Hebreeën 11 teruggrijpt. Nou goed, dan hebben wij nog Hebreeën 13... Vers 15. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen. Een offerande des lofs, dat is de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. En daarna zeg ik, zonder te ontkennen wat hier staat overigens, dat het niet alleen maar gaat over lippen, mond, keel en tong, maar net zo goed weer over heel ons leven. Onze leden, lichaamsdelen, die we immers zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid. Romeinen 6 was dat, hè. Maar samenvattend wordt het mond, keel, tong, in dit geval lippen. De vrucht der lippen die zijn naam beleiden, waar nog bij komt dat de uitdrukking zelf ontleend is rechtstreeks aan Hosea. Hosea 14. En vandaar de woordkeus. Maar de lippen die zijn naam beleiden, die zich aan hem en aan wie hij is, want dat is zijn naam, onderwerpen. Die lijkt mij ook duidelijk. Dan hebben wij nog Jacobus 5 vers 16. Jacobus 5 vers 16. Beleid elkander de misdaden en bid voor elkander. Beleid elkander de misdaden. Weer zeg ik dat het niet zinnig is om al wat je verkeerd gedaan hebt aan elkaar te vertellen. Dat is ook in de eerste plaats niet nuttig, maar in de tweede plaats, als u dat naar mij gaat doen en ik moet het naar u doen enzovoort, en we komen allemaal aan de beurt, dan zijn onze samenkomsten natuurlijk helemaal veel te kort. En als we dan naar huis gaan, dan lopen we met elkaar te praten, weet je, God, wat die gedaan heeft, ze hebben zelf gezegd, dus dat is echt waar. Mens, houd toch op. En toch, er zijn er die zo de bijeenkomst vullen. Elkaar zonder beleiden, zulke mooie bijeenkomsten. Neem dan een abonnement op de privé, alsjeblieft. Dat gaat dus niet werken. Wat hier verteld wordt, is dat wij inderdaad aan elkaar toegeven dat we nou eenmaal zondaren zijn. En dat we zondigen en dat we falen in allerlei opzicht. Ondanks dat we heus wel ons best doen enzovoort. De bedoeling is dat het ons nederig zou houden. Wij kennen elkaar toch? We weten toch dat wij niet deugen? Maar we weten toch dat de Heer ons geroepen heeft en dat we leven uit genade. Nou, daar gaat het over. En als men dat niet doet, krijg je de verhoudingen van dat de een wil heersen over de ander. Daar gaat Jacobus over, deze hele brief, maar niet alleen deze trouwens. Hè. En dus, beleid elkander de misdaden en tegelijkertijd bid voor elkander opdat gij gezond wordt. Een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. Stop met die hoogmoed, erken je zwakheid, wederzijds en bid voor elkander. Wederzijds, daar word je gezond van. Dat is wat de Bijbel leert voor je gezondheid. Waarna wij trouwens vanzelf terechtkomen in Johannes, dus 1 Johannes 1 vers 9... Het is een onderwerp in zichzelf vanwege het misverstand wat aan het vers hangt. Er staat, indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig. Indien wij onze zonden niet maar bekennen, maar indien wij onze zonden homologeren, toegeven. En indien wij dat doen, en er staat niet dat dat verplicht is, er staat wel dat je dat kunt doen. Ik ben persoonlijk ook van mening, maar ik ga het nou niet uitleggen meer natuurlijk, dat het onder omstandigheden ook zeer verstandig is om het te doen. Maar als dat een levensgewoonte wordt, elke dag opnieuw, zal ik maar zeggen, is het volstrekt onbijbels. Want vergeving van misdaden is niet op basis van dat wij onze zonden beleiden. Als dat zo was, dan hoop ik voor u dat u een goed geheugen hebt. Want anders wordt u niet zalig. Want je zal er maar één vergeten hebben op te noemen. Het mag, dat staat er ook een paar versen verder, staat het ook meteen. Hè? Indien wij gezondigd hebben, hebben wij een voorspraak bij de Vader, die verzoening is voor onze zonden enzovoorts. Wij kunnen met al die dingen kunnen we naar de Heer gaan. Kunnen wij, mogen wij. Maar als dat in uw leven en uw leven lang nodig blijft, om wat voor reden dan ook, dan schat er iets aan. Wij blijven zondaar indien wij zeggen dat we geen zonde hebben. Vers 8, verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Maar ook als we die zonde bij de Heer brengen, dan doet hij wat hier staat. Ook als we het niet doen trouwens. Ik weet het heel zeker. We hebben een pracht van een illustratie waar je niet onderuit kunt met de symboliek, ja. Dat is de aardigheid van symboliek, daar kun je niet onderuit. De Heer begon de voeten van zijn discipelen te wassen. En hij vroeg ze niet of het goed was. Dat niet alleen, andersom ook niet. Zij vroegen aan de Heer ook niet, Heer, wilt u alstublieft mijn voeten wassen? Hij deed het gewoon. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde. Dat is vers 7 hier. En inmiddels waren we bij vers 9. En ook als wij zeggen dat wij vuile voeten hebben, begrijp je me goed, de Heer wist dat toch wel. Maar soms is het wel nuttig om dat eens te erkennen. En om dat te zeggen. Maar of hij nou zegt of niet, zijn werk is gericht op de reiniging van onze zonden. En van ons kwaad geweten enzovoorts. Hij reinigt onze harten van een kwaad geweten, opdat wij de levende God zouden dienen. Dat is Hebreeën 9 vers 14. Indien wij onze zonden belijden, oké, dan is hij niettemin getrouw en rechtvaardig dat hij onze zonden vergeven. Hij doet namelijk, dat is in kort wat hier staat, hij doet wat hij beloofd heeft. Hij is namelijk getrouw en rechtvaardig en getrouw dus aan degene die hem gesteld heeft in deze functie van hoge priester onder andere en alles volgens Hebreeën 3. Maar ik laat het nu weer los, want ik moet nog een paar noemen. Dat is 1 Johannes 2 vers 23. En ieder die de zoon loochent, heeft ook de vader niet, staat daar. Maar we krijgen hem daarna in 1 Johannes 4 vers 2. Hieraan kent gij de geest van God. Alle geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En dan vers 3. En alle geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Maar is van antichrist of wat het maar was. Het gaat om het beleiden dat Jezus is de Christus feitelijk, hè? En daarna nog een keer in 4 vers 15, dus 4 vers 2, 4 vers 3, 4 vers 15, vervolgens, zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon van God is, God woont, God blijft, God woont in hem en hij in God. Die is wedergeboren. Die wordt daardoor wedergeboren. En daar tegenover staat dan nog weer 2 Johannes vers 7... Er zijn vele verleiders in de wereld gekomen die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en antichrist, maar diezelfde woorden staan dus ook in de eerste Johannesbrief. Dan hebben we er nog één, dat is Openbaring 3 vers 5. Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen en ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens. Dat is ook allemaal symboliek overigens. En we hebben er geen problemen mee, lijkt mij. Zal bekleed worden met witte klederen en ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens. En ik zal zijn naam belijden, want wij belijden hem en hij belijdt ons. Ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Het zal duidelijk zijn dat het de samenvoeging is van twee uitspraken in de evangeliën die we daar straks trouwens gelezen hebben. Ik zal belijden voor mijn vader, of dan wel ik zal hem belijden voor de engelen. En hier worden ze samen genoemd. Ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor de engelen. En voor degenen die het bijhielden, dat wil zeggen de opsomming bijhielden. Ik heb behalve deze verse aan het begin genoemd. Het zelfstandig naamwoord, belijdenis, dat was voor de goede orde 2 Korinthe 9 vers 13. 1 Timotheus 6 vers 12. 1 Timotheus 6 vers 13. Hebreeën 3 vers 1. Hebreeën 4, vers 14. En Hebreeën 10, vers 23. Laat ons de belijdenis vasthouden. Was het in deze laatste twee teksten die ik nou noemde, heb je alle teksten gehad waar het werkwoord voorkomt of het zelfstandige naamwoord. Daar moet toch duidelijk zijn wat de betekenis van de term is. Hè? Soms denk ik, heel ons leven zou een belijdenis zijn. Nou, dat weet ik zeker dat dat zo is. Heel ons leven zou een belijdenis zijn. Wij leggen belijdenis van ons geloof af in heel ons leven. Maar zoals het zo dikwijls gegaan is met dit soort Bijbelse begrippen, men heeft er bezwaar tegen om een of andere reden en men vult er iets anders voor in, een andere handeling, en dat noemt men belijdenis doen. En als dan gezegd wordt, je moet belijdenis doen van je geloof, dan kun je zeggen, nou, heb ik al gedaan. Heb ik al gedaan. En dan hoeft het niet meer. Begrijpt u wat ik nu zeg? Dat is hetzelfde als alle gelovigen worden geacht priesters te zijn. Dat heet in theologische term het universele priesterschap aller gelovigen. Maar omdat er bezwaar tegen bestaat, heeft men sommigen dus officieel als priester aangesteld. En daarmee zijn alle anderen dus ontslagen uit de functie. Zo werkt dat. En zo werkt het nu nog, hè. Want als je tegenwoordig geestelijk leider wil worden in de evangelische beweging, dan moet je een brevet halen, ergens. En dan word je erkend, en daarmee zijn al die anderen, waaronder ik dus, logischerwijze, heerlijk vind ik dat. We zijn niet erkend. We zijn ineens ontslagen. En wat vroeger nooit een probleem was, is nu wel een probleem. Ik persoonlijk zit er niet mee, maar ik sta aan de buitenkant en ik zie het gebeuren. Zo gaan die dingen. Je moet in Christus gedoopt zijn. In de plaats daarvan heeft men als eis gesteld, je moet in water gedoopt zijn. Nou, is waterdoop ook nog een Bijbelse aangelegenheid. Maar sommigen denken dat het daarom gaat. Als je maar gedoopt bent, ben je een christen. En in sommige kringen, als je gedoopt bent, ben je dus lid van de kerk. Word je meteen ingeschreven. Maar daarmee wordt de veel grotere betekenis van dit soort uitdrukkingen weggeredeneerd. Wij leggen niet bij één gelegenheid belijdenis af van ons geloof. Wij doen dat heel ons leven lang. Ten aanschouwen van hem, in wie wij geloven, wiens naam wij aanroepen. En bovendien ten aanschouwen van de engelen, zegt de Bijbel trouwens ook nog. Opdat nu verkondigd worden aan de overheden en machten in de hemel. Jazeker, dat gebeurt allemaal. Kortom, heel ons leven lang doen wij dat. In woord en daad. Want wij onderwerpen ons aan het woord van God ten volle. En God zelf, die wij belijden, belijdt ons en doet wat hij beloofd heeft dan ons te zullen doen. Hij leidt ons namelijk vervolgens in heel de waarheid. En wij zijn leidzaam, dat wil zeggen, wij laten ons door hem inleiden in dat woord zelf. En terwijl we dat doen, leven wij eruit over de praktijk van ons leven. En dus is Christus de hoge priester, onze belijdenis. En houden wij deze belijdenis tot het einde toe vast. Dat is de bedoeling. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij uw naam mogen belijden. Niet alleen eenmalig ooit een keer met onze mond en wellicht voor toehoorders, maar in alle dagen van ons leven. Wij danken u dat wij uw eigendom geworden zijn. Dat u ons gehomologeerd hebt, uw eigendom gemaakt hebt, ons toegelaten hebt in uw levenssfeer en zelfs een plaats gegeven hebt in een nieuwe schepping, een nieuwe mensheid en zelfs in het lichaam van Christus. En we danken u dat we daarin ons mogen laten leiden door hem die ons hoofd is. Die ons de schriften zou openen, maar die ons ook zou leiden naar onze zoonstelling in de toekomst. We danken u dat we op eenvoudige wijze mogen geloven wat u ons geopenbaard hebt in uw woord. En dat we dat woord mogen erkennen, onderkennen en daaruit mogen leven in gemeenschap met dat woord. Dat het ons voedsel geworden is en dat we er deel aan gekregen hebben. Dat wij een plaats hebben in dat woord, maar dat het woord ook een plaats heeft in ons. Wij danken u daarom dat we hier mochten zijn. mogen beseffen hoezeer u en uw werk en uw woord gestalte zou krijgen en gestalte heeft in onze levens, omdat wij uw eigendom geworden zijn. En wij vragen u in alle nederigheid, in alle eenvoudigheid, of u uw beloften aan ons gedaan wilt waarmaken. Dat u daadwerkelijk ons geeft wat wij nodig hebben. Genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Opdat wij mogen wandelen waardig die hemelse roeping. En mogen wandelen waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Opdat uw naam mag worden grootgemaakt in ons. Niet omdat wij zo goed zijn of zulke goede initiatieven hebben ontwikkeld, maar eenvoudig omdat wij knielen voor u, uw naam belijden, opdat uw woord en uw werk, uw heerlijkheid, gestalte zou krijgen in ons en ook door ons. Amen.